De schriftlezing van deze middag is te vinden in de Hebreeënbrief. Wij lezen twee gedeelten uit de Hebreeënbrief. Allereerst hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 39. En vervolgens hoofdstuk 11, vers 38 tot en met hoofdstuk 12, vers 3. Twee gedeelten uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 10, de versen 32 tot en met 39. En vervolgens hoofdstuk 11, vers 38 tot en met hoofdstuk 12, vers 3. Hebreeën 10 vanaf vers 32. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien. En de berovingen van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Daarop vervolgt de Hebreeën schrijver met die bekende woorden over de geloofsgetuigen. Waarin die aan de hand van oud-testamentische geloofsgetuigen de gemeente wil bemoedigen en dan eindigt hij zijn spreken daarover in vers 38 van hoofdstuk 11. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Het is de weg die de Heere bekend maakt, die een mens door het werk van de Heere ook mag gaan. Psalm 16, het zesde vers na de verkondiging. En de tekstversen zijn te vinden in Hebreeën 12, de versen 1 en het begin van vers 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In ons land zijn er heel wat stadions te vinden. Heel wat stadions. Van allerlei soorten. De meest bekende stadions zijn vaak voetbalstadions. En we weten misschien wel hoe die eruit zien. In het midden een grasveld. Daaromheen wat boarding en wat ruimte. En grote tribunes. Maar dat zijn niet de enige stadions die er in ons land zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook een wielrenstadion. In Apeldoorn, het Omnium, is een stadion speciaal voor het baanwielrennen. En je hebt stadions die verschillende functies hebben. Je hebt bijvoorbeeld het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat heeft zo'n grasveld in het midden. Maar daar zit ook iets omheen. En jongens en meisjes, Dat herkennen jullie misschien wel. Misschien heb je er wel eens een keer opgestaan op zo'n veld. Op zo'n oranje veld. Die om zo'n grasveld heen richt. Misschien niet in een stadion, maar iets kleiner. Bijvoorbeeld bij de atletiekvereniging. Zo'n oranje baan daar waar allemaal krijtstrepen overheen liggen. Waar allemaal banen zijn. En dat heet een sintelbaan. En dat is niet zomaar iets. Die wordt ook gebruikt namelijk voor hardloopwedstrijden. En daar zijn ook speciale stadions voor. Speciaal voor die hardloopwedstrijden. En vanmiddag brengt de schrijver van de Hebreeënbrief ons in zo'n stadion. In zo'n hardloopstadion. Niet zo geavanceerd als wat wij vandaag de dag hebben. Het is gewoon een stadion met zand. Maar het is wel speciaal een hardloopstadion. Een antiek hardloopstadion. Daar bevinden we ons vanmiddag in. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel in de tekst. En we staan daar. We zitten niet in de tribunes. We staan concreet op de baan. Dat is waar de Hebreeënbrief ons plaatst. Op die baan. En de Hebreeënbrief stelt u, jou en mij vanmiddag de vraag, wat doe je daar? Wat doe je daar? En misschien is dat ook een vraag, ja, wat moet ik daar doen? Wat moet ik nou doen? Wat wordt er van mij verwacht? Nou, die vraag beantwoordt de Hebreeënbrief. Op een hele indrukwekkende, scherpe en heldere manier. Het doel waarom wij op die baan staan, en dat is ook het thema voor de verkondiging, is dat u, jij en ik moeten rennen voor ons leven. Thema voor de verkondiging, rennen voor mijn leven. En de Hebreeënbrief zegt mij wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen en naar wie ik moet kijken, wie ik me moet richten. Dus wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen en naar wie ik moet kijken of op wie ik me moet richten. Iets heel kort om te begrijpen waarom Hebreeën dat op deze plaats tegen deze mensen zegt. De Hebreeënbrief is vroeger vaak geplaatst onder de geschriften van Paulus, de brieven van Paulus. Maar het is heel waarschijnlijk dat het niet een brief van Paulus is. Daar zijn heel veel argumenten voor. Het zijn hele andere thema's, op een heel andere manier beschreven. En zo kan ik wel even doorgaan, maar dat is niet relevant voor vanmiddag. Door wie deze brief is geschreven, weten we gewoon niet. In de vroege kerk zeiden ze al, dat zullen we weten als we de Heere zullen ontmoeten. Dan zal alles bekend worden. Aan wie deze brief geschreven is, dat is iets meer duidelijk. Het is nog niet heel scherp, maar alsnog, aan het einde van de Hebreeënbrief leren we iets van de gemeente waar bijvoorbeeld geschreven wordt over Babylon. Een codenaam voor Rome. Dus waarschijnlijk is de brief aan de Hebreeën geschreven aan de gemeente in Rome. Wellicht dezelfde gemeente als waar Paulus aan geschreven heeft, zijn Romeinenbrief. Maar er zijn hele andere dingen aan de hand dan bij Paulus in de Romeinenbrief. Wat is er namelijk aan de hand? Nou, er is hiervoor al heel wat gebeurd. Daarom zijn we ook begonnen in het lezen van hoofdstuk 10. Daar vertelt de schrijver van de Hebreeënbrief, jullie hebben al veel meegemaakt. Jullie herinneren jullie van die dagen vroeger. Toen jullie net de Heere hadden leren kennen. Toen jullie je leven aan Christus hadden overgegeven. Wat hebben jullie toen nog niet meegemaakt? Heel wat. En misschien stond er ook wel van te kijken. Vooral die uitspraak dat ze hun eigendommen, terwijl ze geroofd werden, met vreugde weggaven. Nou, dat doe je niet graag. Maar zij deden het. Hun eigendommen werden weggeroofd, maar ze aanvaarden dat met vreugde. En hun eigen lijden aanvaarden ze ook met vreugde. En het lijden van een ander, dat begroeten ze met medelijden. Met bemoediging. Dat was vroeger. toen ze net de Heere hadden leren kennen, maar we zijn nu verder. Hoe lang verder weten we niet, maar wel dat we verder zijn. En nu is er een groot probleem in de gemeente ontstaan. Waarschijnlijk is dat lijden niet over. Is het misschien op een andere manier weer teruggekomen? Of misschien is het een tijdje stil geweest en dan is het ineens weer op gaan laaien. En nu heeft het veel meer effect op de gemeente. Het heeft bij alle gemeenteleden, bij een aantal gemeenteleden, we weten het niet precies, heel veel gedaan. En dat beantwoordt de Hebreeënbrief. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, wat is er nou aan de hand met die Hebreeën? Nou, dat zegt hij in hoofdstuk 5, vers 11. U bent traag geworden. Traag geworden. Om in het beeld te blijven van het hardlopen, van het hardloopstadion. Ze zijn goed begonnen, hard gaan lopen. Maar ze zijn nu op een tempo gekomen dat het heel erg aan het schokken is. Ze staan eerder stil dan dat ze harder gaan lopen. Hoe kan dat? Nou, dat beseffen we als we ook beseffen wat dat betekende, dat lijden. Dat mensen in uw omgeving, in jouw omgeving, duidelijk maken dat ze eigenlijk niet meer met je om willen gaan. Dat ze misschien de relatie of het huwelijk verbreken. En dat alles omdat jij christen geworden bent. En dat je nageroepen wordt op straat. En dat je op je werk genegeerd wordt. Of dat je uitgescholden wordt. En zelfs soms ging het zelfs zo ver dat er geweld tegen je gebruikt werd. Nou, wat zou dat met u doen? Wat zou dat met jou doen als je in zulke omstandigheden zat? Hebreeën zegt, vroeger konden jullie dat verdragen met vreugde. Maar nu, traag. Het is niet zo dat er doden gevallen zijn. Dat zegt schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 vers 4. Er zijn nog geen doden gevallen, maar dat lijden, dat heeft een wissel getrokken in de gemeente. Ze zijn traag geworden. En dat moet niet gebeuren, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Want jullie staan op die renbaan van het geloof. In dat stadion. En dan moeten we beseffen, zo'n stadion, dat is 200 meter lang, 30 meter breed. En het is vooral rondjes lopen, vooral in de lengte. En Hebreeën maakt duidelijk, dit is niet een korte sprint. Want een sprint, dan is het misschien 100 meter en dan geef je alles in die hele korte tijd. Maar geloven de weg van met de Heere, dat is een marathon. 42 kilometer lang. En dat vraagt van je dat je niet op die eerste 100 meter alles geeft, maar dat je doseert. En bovenal, en dat is het punt van Hebreeën, dat je ook momenten krijgt dat het moeilijk wordt. En dat je dan volhardt. Kernwoord van de Hebreeënbrief, volharding. Volhouden. Dat is waar het aan mankeert. Dat is waar ze nu staan. En het punt van de Hebreeënbrief is, je moet lopen. Je moet lopen. Want dat doen jullie te weinig. Jullie moeten volharden, jullie moeten volhouden met dat lopen. Niet opgeven. Dat is wat jullie moeten doen. Lopen. Rennen. Want, zegt de Hebreeënbrief, jullie zijn hardlopers. En dan komt die vraag natuurlijk ook heel concreet naar ons toe. Misschien in hele andere omstandigheden. Misschien is er wel herkenning, maar zijn wij hardlopers? Hardlopers in de weg van het geloof. Of zitten we op de baan? Lopen wij in de weg van het geloof? Of zeggen we, ja, dat vraagt te veel van me. Dat wil ik niet. Of het interesseert me niet. Dat hele geloof misschien. Misschien sta jij er zo in. Dat je denkt, ik weet niet hoe lang ik het vol ga houden. Zegt me niet. Hebreeën zegt, je moet lopen. En dat zegt Hebreeën niet zomaar. Niet met een achtergrond van, nou ja, goed, je moet maar even kijken of het iets voor je is. En als het niet iets voor je is, ga dan maar gewoon door. Hebreeën zegt, je moet beseffen wat hier gaande is. Wat voor gewicht hier aan hangt. Daarom eindigt hij ook in hoofdstuk 10 met die woorden. Aan de hand van Habakkuk. Hij zegt, wij zijn geen mensen die ons onttrekken, die onhalverwege opgeven, die bij zijn gaan zitten, die tot stilstand gekomen zijn, want dat zijn mensen die naar het verderf gaan. Dat zijn mensen waarvan de Heer hen op een gegeven moment ook opgeeft. Als ze voor hem verschijnen. Maar wij zijn mensen, zegt de Hebreeën, die geloven tot behoud van hun ziel, die volharden, die lopen. En als u eerlijk bent, als jij eerlijk bent, als het spiegel, als de Heer als het ware de spiegel van zijn woord vanmorgen, vanmiddag voor u, voor jou en voor mij neerzet. Waar sta ik dan? Ben ik ook daadwerkelijk aan het lopen in de renbaan van het geloof? Sta ik nog aan de start? Met een onwil? Of lijk ik heel sterk op die Hebreeën? Goed begonnen. Maar halverwege opgegeven. Of op het punt staan om op te geven. Hebreeën maakt duidelijk, geloven is geen glijbaan. En jongens en meisjes, jullie weten allemaal wat een glijbaan is. Daar heb je misschien ook heel vaak opgezeten. Bij een glijbaan hoef je eigenlijk niks te doen. Je gaat zitten en je gaat glijden. Wordt eigenlijk allemaal voor je gedaan. Hoef je niks voor te doen. Maar geloof is geen glijbaan. Geloven is een rembaan. Waar je alles moet geven. Waar het lijden is. Afzien, zwoegen, strijden. Dat is de renbaan van het geloof. En de Heere vraagt dat van u, van jou en van mij. Om in die renbaan te gaan. Dat is een noodzaak. Want het draait om uw toekomst. Het draait om jouw plaats in de eeuwigheid. Waar zul je zijn in de eeuwigheid? Daar hangt dit vanaf. Of je loopt of niet. Nou, waar staan we vanmiddag? Hardlopers? Deelnemers? Of toeschouwers? Bijstaanders? De waarschuwing van de Hebreeënbrief is, als je bijstaande bent, besef dan dat je eeuwig verloren zult gaan. En dat is je eigen schuld. Want de Heer houdt het je dan voor. Je hebt zoveel preken gehoord. Misschien vanmiddag voor het eerst, kan. Maar dan vraagt de Heer, maar je hebt toen toch die preek gehoord? Elke keer om dat woord geweest. Dat woord gelezen. En die vraag is je toen gesteld. Waar sta je? Ben je daadwerkelijk in de renbaan van het geloof bezig? En je hebt niet gewild. Zijn we zulke mensen? Dan waarschuwt het woordje. Je begeeft je op glad ijs. Maar de Heere wijst de weg. Naar hem toe. De Heere vraagt je te lopen in de renbaan van het geloof. En wat vraagt hij je niet te doen? Ik kom bij het tweede. Wat vraagt hij je nou niet te doen? Nou, allereerst wat ik aansluit bij het laatste. De Heere vraagt je niet om niet te beginnen. De Heere vraagt je niet om aan het begin al op te geven. Want dat gebeurt dus ook. Dat we aan de start staan. En we misschien mensen voor ons uit zien lopen. Ook misschien hier in de kerk. Mensen zien lopen in het vooruitzicht. En dat je dan zelf zegt, nou die ander die kan het zo heel goed. Laat die ander het maar doen. Of dat je afgeleid bent door al die dingen die er om je heen gebeuren. Probleem bij de Hebreeën. Ze laten zich afleiden. Traag geworden. Dingen in hun leven zijn belangrijker dan de Heer. En het lijkt zo gelukkig allemaal. Dat was de verleiding van de vroege christenen in die dagen. De meerderheid van de bevolking had helemaal niets met die God van Israël en met Jezus Christus. En ze wilden juist dat jij terugging naar hun geloof. Naar het offeren voor de goden. Naar het je leven toewijden aan de goden. Daar wilden ze jou hebben. Ja, hoe kan je dan gelukkig worden? Het meest gelukkige leven in die dagen was gewoon in de massa meegaan. En is dat niet ook nu een verleiding? Dat je aan het begin staat en dat je zegt, ja, ik wil niet anders zijn. En het lijkt veel gelukkiger buiten de kerk. En ik mag dan meer. Maar het woord van God zegt, je bedriegt jezelf. Je bedriegt jezelf. Maar misschien staan we heel anders erin. Misschien zeggen we, ik heb de Heere leren kennen. Of, ik wil de Heere dienen. Maar dat je halverwege, net zoals de Hebreeën traag geworden bent, langzamer gaan lopen. Met hetzelfde probleem. Andere dingen zijn belangrijker geworden. Je aandacht en je tijd wordt getrokken door andere zaken. Die ook misschien heel belangrijk zijn. Voor je werk, je studie, school, zaken daarbuiten. En het trekt hem zoveel aandacht. Het vraagt zoveel energie dat er voor de Heere zo weinig overblijft. En dat het leven met de Heere in het slop raakt. Of dat we misschien zeggen, hè, vroeger toen diende ik de Heere met vreugde, maar nu... Nu lijkt het alsof ik in een diep dal zit. De Heere lijkt ver weg. Geloven lijkt me niets te zeggen. En wat doe je dan? Nou, wat ik dan soms tegenkom is dat mensen zeggen, nou ja, dan vind ik het eigenlijk ook onzin worden. Afhakers. Goed begonnen. Maar langzamer gaan lopen. En dat is het werk van Satan. Want Satan komt heel dichtbij. En Satan komt soms op klompen. Dan hoor je hem aankomen. Dat lijden van die vroege kerk, dat zagen ze al van tevoren aankomen. Waar het ook de kerk ontstond, daar kwam dit lijden. Dat is Satan op klompen. Ze wisten dat het zou gaan gebeuren. En het gebeurde ook. En misschien ervaren we dat zelf ook. In onze omgeving. Het belachelijk gemaakt worden omdat we geloven. Het genegeerd worden. Misschien zelfs uitgescholden. Maar veel dieper en veel dichterbij komt het als Satan op kousenvoeten binnenkomt. Dat hij heel geleidelijk aan je meningen verandert. Of geleidelijk aan je omstandigheden verandert. En dat je daarin laat meevoeren. Dat is wat Hebreeën bedoelt als Hebreeën in hoofdstuk 12 spreekt over niet verstrikt worden in de zonde. Dan gaat het niet over dingen die wij doen, maar dan gaat het over de macht van Satan die hierachter zit. De macht van de zonde die je als een prooi in de val heeft. En je merkt het niet eens. dat je eerst misschien heel principieel bent. Dat moet ik niet doen, want ik weet dat ik de Heer daarmee verdriet doe. Maar dat je op een gegeven moment denkt van ja, is dat wel zo? Moet ik het niet wat ruimer zien? Of bepaalde zaken waar je naartoe gaat. Je eerst zegt, ja, dan kan ik eigenlijk niet gevonden worden. En uiteindelijk zegt, ja, wat maakt het eigenlijk uit? 1 keer. En dan, ja, toch wel meerdere keren. Zo werkt Satan. Hij hoeft maar 1 klein stukje van je leven te hebben. En hij zuigt je helemaal in de waterkolk van de zonde. En dat is wat er bij de Hebreeën is gebeurd. Ze komen zelfs niet meer in de kerk, zegt Hebreeën. Is Satan dan ook met ons bezig? Want dat volhardend geloof waar Hebreeën over spreekt, dat heeft daar ook oog voor. Waar geloof heeft ook oog voor Satans werk. Voor je zwakke plekken. Voor die zuigkracht die Satan heeft. En zien we dat dan ook? Of heeft Satan ons al te pakken? Dat kleine stukje. Is die aan het trekken? Is die je aan het inwinnen? Ziet u het bij uzelf? Want Satan is bezig met de kerk. Satan is bezig met de kerk. Al die anderen maakt hem niet uit. Maar waar de Heer is, waar de Heer werkt, daar is Satan ook. Want Satan wil dat allemaal niet. Satan is bezig. Maar zien we het ook? Of zijn we trager gaan lopen? Weet u waar ik het soms ook zie? Bij mensen die zeggen, ik geloof dat Jezus Christus mijn zaligmaker is. Prachtig als je dat mag zeggen. En dan is het genoeg. Leven verandert niet. Er worden geen andere keuzes gemaakt. Ben gered toch? Wat maakt het uit? Ben gered. Er is toch vergeving. Maar dat is het punt van Hebreeën. Zeker. De redding in Christus is alles. Maar daar eindigt het niet. Daar begint het pas. Als je mag zeggen en belijden, de Heere is mijn zaligmaker, mijn redder. Dan is dat het beginpunt. Beginpunt van die renbaan, van de weg met de Heere, dat is het beginpunt. Lees Matteüs 25, waar de Heer Jezus erover spreekt. Lees wat Paulus daarover zegt. Het is het beginpunt. En er komen verleidingen op uw weg. Maar kunt u dan volharden? Kan jij volharden? Kan jij volhouden? Wat zijn de zaken in mijn leven waardoor ik vertraag? Waardoor ik afgeleid word? Tot stilstand gebracht word? Waardoor ik misschien zelfs van de weg afga? Of niet eens begin. Opnieuw, besef wat voor gewicht hieraan zit. Het is de Heer niet om het even. Het gaat om uw toekomst. Beseffen we dat? Beseffen we dat steeds weer? En wat moet ik dan doen? Misschien denkt u ook van, het is wel allemaal heel activistisch. Het vraagt wel heel veel van mij allemaal. Nou, zo spreekt het woord van God sowieso. Maar Hebreeën zegt ook iets meer. En ik kom bij het laatste. Om het beeld van Hebreeën te nemen. Die lange baan. 200 meter lang, 30 meter breed, dus vooral de lengte. En aan het einde van de baan, dus waar de renners hun blik op hadden gericht, daar zaten de belangrijkste mensen. De gouverneurs, de stadhouders, de keizer, noem ze maar op. De belangrijkste mensen van die plaats, van de regio, van het Rijk, daar zaten ze. Zodat die renners altijd het oog hadden op hen. En beseften voor wie ze het nou deden. Dat beeld gebruikt Hebreeën ook. Hij zegt, weet u in de renbaan van het geloof wie daar aan het einde zit? Op wie uw blik zou moeten zijn? Op Jezus Christus. En Hebreeën is daar hoofdstukkenlang mee bezig. Om te tonen dat Christus de verhoogde is. Dat Christus degene is die alle eer van ons leven moet ontvangen. Dat Hij superieur is. Hij is niet zomaar de hoge priester, maar Hij is de grote hoge priester. Al die andere hoge priesters, die moesten elke dag offeren. Die moesten een offer brengen, ook voor henzelf. Maar we hebben de grote hoge priester die dat offer gebracht heeft. Niet eens voor zichzelf. En dat offer, dat was niet dagelijks, maar dat was eenmalig en dat was voldoende. En het verbond, dat was niet een verbond waar alleen de Heere aan kon voldoen, maar dat is een nieuw verbond waar de Heere zijn geest voor geeft. Waarom doet Hebreeën dat? Omdat de Hebreeën bezig waren allerlei andere dingen boven de Heere te stellen. Omdat ze allerlei andere dingen de eer gaven in hun leven. Allerlei andere dingen waren ze bezig belangrijker te vinden. En daarom waren ze aan het vertragen. Maar Hebreeën zegt, hoe kan dat? Dat kan niet. Het kan niet dat je iets boven de Heere stelt. Want de Heere is de grote hoge priester. En je kunt alleen verzoening en leven krijgen in Christus. En er is eeuwige schaamte als deze Christus niet jouw Heer is. En als deze Christus superieur is, boven alles verheven, verhoogd, rechterhand van God. De rechterhand van de Vader. Hoe kan het dan bestaan dat jullie hem negeren, zegt Hebreeën. En ook vandaag. Hoe kan het bestaan dat u, jij en ik hem zo vaak negeren? Misschien consequent. Hoe kan het bestaan dat deze Christus niet het toppunt van alles in ons leven is? Niet de hoogste plaats heeft. Ja, dat is omdat het diep in ons zit. Wij moeten op de eerste plaats. Daarom haten wij God en onze naasten, zegt onze catechismus. Wij vinden onszelf zo superieur. En al onze menselijke mogelijkheden. Daarom die vertraging. Zoveel andere dingen spreken ons veel meer aan. En, want die kosten ons niet. Die leveren ons juist veel meer op. Het behaagt ons. Maar de Heere zegt, ze brengen je wel naar het verderf. Uiteindelijk. Maar Christus? Christus opent de weg. En Hebreeën gebruikt voor de Heer Jezus Christus, twee termen. Allereerst leidsman. Leidsman. Een woord wat in het Nieuwe Testament eigenlijk niet gebruikt wordt. Wat iets in zich heeft van vooropgaan. Initiatief nemen. En dat wordt duidelijk als je de rest van de Hebreeënbrief ook leest. Want wat bedoelt de Hebreeënschrijver hier? Dat is, als we kijken naar Christus, wat zie je dan? Als je kijkt naar het leven van Christus. Want daar gaat het, de schrijver van de Hebreeënbrief, in het woord leidsman om. Naar het leven van Christus, wat zie je dan? Als je de evangelie leest, als je ze verkondigd hoort worden, dan zie je dat de Heer Jezus Christus volkomen trouw geweest is aan de Vader. Volkomen gehoorzaam. Zelfs tot in de dood. En het heeft hem strijd opgeleverd in Gethsemane, maar hij heeft volhard. Zijn leven gegeven. Voor zondaren. En wat zegt ons dat? Wat moet dat de Hebreeën nou zeggen? Nou, dat de Heer datzelfde vraagt. Volkomen trouw. Volkomen gehoorzaamheid aan hem. Zelfs misschien tot in de dood. De marteldood. Om met andere woorden te zeggen, zoals Hebreeën dat ook op een andere manier gebruikt. De Heer heeft een voorbeeld nagelaten. Een voorbeeld van volkomen trouw. Hij is voorgegaan. Zo zegt Petrus dat bijvoorbeeld ook in zijn brief. De Heer heeft u een voorbeeld, een model nagelaten. En dan kunnen we niet op de Heer lijken, want de Heer was zonder zonde en wij zijn maar gebrekkige mensen. Maar in de renbaan van het geloof wordt er alles van je gevraagd. Met ingespannen krachten de weg van de Heer gaan. Volkomen trouw aan hem. Dat is wat ik zie in de Heer. Dus als je je afvraagt, wat houdt geloven nou in? Zie op de Heer Jezus Christus. Wat betekent het nou om de weg van de Heer te gaan? Zie op Jezus Christus. En dan heb je je antwoord. Maar Hebreeën zegt dat niet alleen. Die zegt ook, de Heer Jezus Christus is ten tweede ook de voleinder. En dan komen we bij die diepe theologische waarheden die Hebreeën uitwerkt. Voleinder. De volbrenger. Hij is degene die op Golgotha riep, het is volbracht. Waarom? Omdat wij het niet konden. En nog steeds niet kunnen. Maar hij riep het uit. En wat heeft dat nou uitgewerkt? Dat heeft uitgewerkt dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hebreeën zegt, wat dat heeft uitgewerkt is dat er toegang tot de Vader is. Wat het heeft uitgewerkt is dat het een belofte is waar je de vervulling van kan krijgen. Wat het heeft uitgewerkt is dat je een nieuw verbond krijgt. Wat het heeft uitgewerkt is dat je een nieuw leven kan ontvangen. Dat heeft het uitgewerkt. En de Heer Jezus wil daarin delen. In die volmaaktheid. De bron van geloof. Delen in de vreugde van de Heer. Dat is wat je in Christus gaat vinden. En Hebreeën zegt, let daarom scherp op hem. In vers 3 van hoofdstuk 12. Scherp op hem letten. Ik hoef niet de weg te banen. Hij heeft het gedaan. En hij heeft een voorbeeld nagelaten. Hij heeft het volbracht. En hij roept mij om die weg te gaan in zijn navolging, in zijn sporen. En de grote vraag van Hebreeën die hij daar aan de gemeente van Rome meegaf. En die de Heere vanmiddag bij u, bij jou, bij mij neerlegt is. Ben ik trouw aan hem? Wil ik de weg van het geloof gaan? Of ben ik andere dingen belangrijker gaan vinden? Laten we het voor de Heere niet verborgen houden. Niet doen alsof de Heere het niet ziet. Misschien twijfelen we daaraan. Is het wel voor mij? Mag ik dat wel voor mezelf zeggen? Het klinkt allemaal zo groots en van mij afhankelijk. Wat de Heer in Hebreeën zegt is, het hangt niet volkomen van u af. Het wordt wel van u gevraagd. En de Heer zal er ook naar vragen. Maar er is verzoening en vergeving te vinden in Christus alleen. En door zijn geest ga je die weg. Als we op eigen krachten moeten gaan, dan zouden we snel opgeven. Maar het is zijn geest die de wil en de kracht geeft. is het voor mij? Zoek de Heere. Ook voor dat antwoord. In alle strijd. Misschien is dat uw strijd. Om niet te vertragen. Dat we in lauwheid vervallen. Zeggen, ja, als het niet voor mij is, dan hoeft het voor mij ook niet. De Heere vraagt om die weg te gaan. Om in de woorden en in het beeld van Hebreeën te spreken. Met het oog gericht op het doel. Zoals Paulus er ook over spreekt. Filippenzen 3. De weg van het geloof. Met het oog op de prijs. Paulus spreekt er zelfs over aan het einde van zijn leven in 2 Timotheüs 4. Ik heb de loop tot een einde volbracht. En wat ontvangt hij? Eeuwige eer. Hebreeën zegt, besef je wat daar aan het eindstreep zit? De vervulling van de belofte. Volkomen volmaaktheid. Een beter en groter vaderland. Een toekomst waar je zoveel woorden aan kan wijden, maar wat nooit zal tippen aan de werkelijkheid. Dat is waar we naar op weg zijn, als we de Heere kennen. Dat is dat leven waar Hebreeën over spreekt. Heb daar het oog op. En hoort u het? Als we op de renbaan lopen en we kijken opzij voor een kort moment. Want met name is het blik gericht op Christus natuurlijk. Maar dan horen we het ook van de tribunes, die geloofsgetuigen. En we zien ze, Noach, Abraham, Henoch. Maar misschien ook hen die ons ontvallen zijn. Die in de Heer ontslapen zijn, zoals dat heet. Mensen die misschien heel dichtbij ons stonden. Opa, of oma, vader of moeder. Man, vrouw. Broer of zus. Zoon of dochter. Familielid. Vriend, vriendin, gemeentelid. En wat zeggen ze? Weet u wat ze zeggen? Volhouden. Volharden. Volhard in de Heere. Zoek de Heere. Blijf lopen in de weg van de Heere. Want er staat een toekomst klaar. Onbeschrijfelijk, maar zo goed. Zo mooi. En het is de weg van eeuwig geluk, van eeuwig leven. De weg van de Heere. De blik gericht op Christus. Blijf dat volhouden. En ze roepen het u toe. En ze roepen het jou toe. Hoor je hun stemmen? Zie je hun voorbeelden? Zie je het voorbeeld? Zie je op Christus? Dan loop je in dat stadion. En dan zal het goed zijn. Want de Heer is goed. Hij zal je thuis brengen. Dus je blijft volharden. Niet op eigen kracht. Maar in de Heer. En in de Heer alleen. Ren voor je leven. Vandaag nog. Begin vandaag. Vertraag niet. Maar begin. Ga verder. Tot het einde. Amen.